We zijn als gemeente zijn we zo bezig met een serie van preken over ballast in ons leven. Ballast die ons te neerdrukt en ballast die ons in de weg staat om steeds meer op Jezus te gaan lijken. En ik heb vanmorgen wil ik met u nadenken over de ballast van moedeloosheid. En wat ik daarmee bedoel is dat u in de Bijbel, daar vindt u, we zullen zo dadelijk ook een psalm lezen, daar vindt u dat mensen het echt uitschreeuwen naar God met de woorden van hoe lang nog, Heere. Het is net alsof zeg maar, de hemel van koper is, zei vanmorgen iemand. Het is alsof God je vergeten is. Het is alsof je eigenlijk teneergedrukt wordt en dat God niet meer er is. En je zoekt en je vindt hem niet. En dan kan het zo zijn, en dat kan, ik geef wat voorbeelden zo dadelijk in de preek waar dat in voorkomt. En dat kan zo zijn dat je dan echt het uitschreeuwt naar God. En dat er eigenlijk een beetje niet alleen moedeloosheid, maar dat het uit kan monden in wanhoop. En daar wil ik met u over spreken, wil ik over nadenken. Wil ik voorbidden voordat ik begin, omdat het een thema is wat ons diep zal raken. Het raakte mij heel erg diep, omdat ik dat gewoon ook in mijn eigen leven herken. Dat er soms periodes zijn geweest van droogte, van woestijn. Dan is het goed om daar ook wat meer inzicht in te krijgen. Wat moet dat nu eigenlijk? Waarom laat God dat toe? En ik zal de dienst ook, ik zal dat nu al zeggen, de dienst ook op een andere manier eindigen, zoals het meestal eindigt. We zullen een lied luisteren. Ik zal de zegen uitspreken en dan zullen we een lied luisteren. Maar dan is er ook echt gelegenheid om te blijven zitten, om het verdriet wat u misschien kent, om dat zelf in alle rust en stilte te uiten en God te ontmoeten. En weet je, de laatste dat kan ik niet maken. Ik ben altijd zo afhankelijk. Ik vind het altijd ook heel erg bijzonder dat je zo als afhankelijk bent. Want wat ik zoek in een zondagmorgen, dat is u niet te overladen met kennis. Dat u met een zak vol met kennis naar huis gaat en meer weet. Wat ik zoek, ook in de prediking, en dat zoekt Boudewijn in zijn zangdiensten, dat is dat we die intense ontmoeting met Jezus mogen hebben. Weet je, dat er iets gebeurt. Ik verlang echt dat er eigenlijk elke zondagmorgen iets gebeurt in ons hart. Dat we echt hem mogen zien in zijn heerlijkheid. Dat we, als het ware, van aangezicht tot aangezicht met Jezus komen. En ook de problematiek die we erkennen in ons leven. De ballast die ons, kan teneerdrukken. En we hebben het al over heel veel dingen gehad. Dat die opgeruimd worden. Zodat die meer en meer op hem gaat lijken. Want dat is eigenlijk wat God wil. Dat we meer op Christus lijken. En dat we daardoor voorbereid worden om bij hem te zijn. Van aangezicht tot aangezicht. En zo wil ik eigenlijk deze dienst opdragen en dan met u samen over dit onderwerp nadenken. Heer, we willen zo in die stilte bij u komen en we beseffen waar we zo van gezongen hebben, dat u de schepper bent van hemel en aarde. Meer nog, elke ademteug die ik neem, die is door u gegeven. En ik wil u zo danken ervoor dat u soeverein bent, overal de leiding hebt. Dat elke druppel van regen die neervalt, is soeverein bestemd door u. Elk blad van een boom die neervalt, waar die valt, is door u bepaald. Zo ver gaat uw soevereiniteit. Er is niks onder de zon en niets wat niet onder uw heerschappij valt. Want u bent God. U bent de Heilige. De Almachtige, Alwetende, Alomtegenwoordige. En we willen bidden, Heer, dat u door de woorden heen dat we ieder die hier zo zit en ook diegenen die dat luisteren op internet, dat ze echt ervaren dat u heel dichtbij komt en ons wil ontmoeten. Dat is mijn gebed in Jezus' heilige naam. Amen. Psalm 13, vers 1 tot en met 3. De teksten die ik lees, die worden geprojecteerd. En dan lezen we deze. Een psalm van David voor de koorleider. En je moet eens zien, er wordt 4 keer wordt er over hoe lang gesproken. Hoe lang nog, Heere? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Weet u, moedeloosheid, dat verlamt ons en neemt ons eigenlijk de kracht en vertroebelt en neemt het zicht op God weg. Het is iets wat dat je eigenlijk tot zo'n uitspraak komt van hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? David die gaat ervan uit dat God hem vergeten is. Het is zo'n moeite in zijn leven. Het is zo zwaar. En het zou eigenlijk, als we die psalm 13, we weten niet wanneer dat die geschreven is, maar als je zo het leven van David bekijkt, dan zou dat echt wel kunnen zijn dat hij als koning, hij is als Samuel, die heeft hem als koning gezalfd, maar dan duurt dat jaren en jaren voordat hij echt koning wordt. En in die periode van wachten, dat is Saul die hem vervolgt en Saul die hem wil vermoorden. En Saul die hem eigenlijk overal achterna zit. En hij moet zich overal verbergen. En dan vraagt hij zich eigenlijk af, hoe lang nog zal het dan zo zijn dat de vijanden zich over mij verheffen? Hoe lang zal het nog zijn dat ik eigenlijk het doel waar ik eigenlijk in mijn hart koester, dat bereikt zal worden? En dan is het zo dat, dan zie je eigenlijk in deze psalm niet alleen die nood van over dat je echt het gevoel hebt dat vijanden je zullen overmannen, maar die diepe geestelijke nood. Weet je, de geestelijke nood van een gelovige die echt met Christus omgang heeft en zegt, is mijn vader mij nu vergeten? Die grote nood die er is in het leven van een mens van, is God mij nu vergeten? En ik wil eerst met u eens een beetje kijken naar het verdriet. En ik wil eigenlijk situaties kort schetsen die ik mezelf goed kan herinneren. Niet dat het allemaal in mijn eigen leven is gebeurd. Maar ik zal situaties schetsen vanuit Gods woord, in Gods woord, waar mensen echt dit uitspreken. Soms niet letterlijk, maar dan kun je echt wel zien dat het verdriet dag en dag en de omstandigheden, die zijn erg, heel erg. En dan komt dat hoe lang nog, klinkt dan. En waarschijnlijk zult u zich in verschillende situaties herkennen. Weet je, ik moest denken dat aan uw vrouw. Ik heb daar al eens ooit een hele intense preek over gehouden. Dat is een situatie in Markus 5. Daar is Jezus, die is op weg. Ja, Iris, die is naar hem toegekomen en die zegt, mijn dochtertje ligt op sterven, kom met me mee. En dan gaat hij op weg en dan staat daar in Markus 5, is er een vrouw die hem volgt. En die vrouw die lijdt al 12 jaar aan bloedvloeien. En die komt van achteren en pakt dus de zoom van Jezus kleed. En ze doet het in geheim, want als je met bloed, als er bloedvloeien waren, dan stond er in de wet dat je onrein was. En dat betekende eigenlijk nooit een knuffel. Daar waar jij gezeten had, ging niemand meer zitten, want dat moest ritueel gereinigd worden. Mensen die aan bloedvloeien leden, waren eigenlijk outcasts. Ze mochten ook niet in de tempel komen, ook niet in de, een offer brengen. Het waren mensen die eigenlijk vergeten werden. Eigenlijk aan de rand van de maatschappij. Nooit iemand een hand geven. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Geen knuffels en niks. En wat heeft die vrouw gedacht? Want het blijkt namelijk als Jezus haar, als ze dan die zoom neemt en Jezus voelt dat de kracht is uitgegaan van hem, dan spreekt hij je ook aan en zegt, dochter, je moet het thuis maar eens lezen. Ik vind het een heel aangrijpend verhaal. Want ze heeft 12 jaar lang veel doktoren bezocht en er staat, ze heeft veel geld uitgegeven. Eigenlijk is ze bankroet om van die bloedvloeien af te komen. En dan is het zo, maar het is van, in plaats van beter, is het slechter geworden. En dan draait Jezus zich om en dan zegt de dochter, uw geloof heeft u behouden. Dat is een vrouw, dochter, dat is de dochter van Abraham, is in het geslacht van Abraham, is een gelovige vrouw. Die daar echt Jezus zoekt en aanklampt. En hoe vaak heeft ze niet geroepen in haar verdriet als er ziekte is. Weet je, als er ziekte is in ons leven en we willen dan zeg maar ons uitstrekken en zeggen, Heere God, ik ben ziek. Wil die me genezen en het blijft uit? Hoe vaak hebben mensen dan niet mee te kampen? En dat ze aan geld, aan doktoren uitgeven en weet ik wat allemaal voor toestanden uithalen om genezen te worden. En dan komt dat moment dat je zegt, God is goed en God is almachtig. En God is alwetend en God is barmachtig. En waarom geneest hij me dan niet? Dat is een gigantische strijd in een leven. Omdat we weten dat God wel almachtig is en alwetend. En dat hij zeg maar zieken kan genezen. We weten en we zien het ook. En er zijn ook mensen die niet genezen. En diegenen die dan niet genezen, die komen met een groot vraagstuk. Ik heb daar veel preken ook over gehouden, over ziekte. Omdat onze zeg maar, veel wat in Nederland verkondigd wordt, dat vertroebelt ons zicht. Dat vertroebelt echt ons zicht. Ik kom daar op het einde van in het midden van de preek nog even op terug. Want het is zo dat je zit dan met heel veel vragen. En dan zeg je, hoe lang nog, Heere, blijft die genezing uit? Ik moest denken aan een andere situatie. Als er tegenslag en verdriet is. Een zakelijke tegenslag, financiële tegenslag, een faillissement, langdurige werkeloosheid. En ik moest denken aan Job, wat Job gebeurt. Weet je, dat de ene ramp spoedt naar de andere, die dient zich bij hem aan. Zijn vee wordt geroofd, zijn veehoeders worden vermoord, schapen die levend verbranden, zijn 10 kinderen die overlijden door een huis wat instort, ramp op ramp. En tot het laatste toe wordt zijn lichaam aangetast door zweren. En dan zie je dat Job, zijn vrouw, die die toestand ziet, die natuurlijk totaal zelf overmand is door verdriet, murg van alle tegenslag, die ziet een man die zich nog steeds probeert vast te klampen aan God en ook uitroept, waarom gebeurt dat? En zijn vrienden die om hem heen komen en zeggen, Job, dat moet een reden hebben in je leven. Dat moet een zonde zijn in je leven, want anders kan dat niet. En dan roept hij het uit. Hij roept het uit naar God. Je ziet in Job niet het hoe lang nog, maar je ziet wel in de hele houding een hoe lang nog. Het roepen naar een antwoord. En dan zegt zijn vrouw, die zegt dan op een gegeven moment, die dan ziet dat hij zich vastklampt aan God, dan zegt ze, door het verdriet overmand, door de grote wanhoop die er ook in dat leven is, ik denk dat we soms die vrouw van Job iets te moeilijk uitschilderen door die ene uitspraak die er van haar in staat. Maar wie zou dat nu niet doen als je de 10 kinderen verloren hebt? Je ziet dat je man eigenlijk op sterven na dood is. Alle bezittingen weg, alle mensen weg, het hele huis is verwoest. En dan zegt ze tegen hem, hoe kun je je toch nog vastklampen aan hem? Zeg God vaarwel. Zeg hem vaarwel en sterf. Ze was aan het einde van haar Latijn. Er zit een hele diepe les in dat boek. Dat we door lijden steeds eigenlijk een oorzaak zoeken, altijd een reden zoeken, een schuldvraag stellen. Job, waarom gebeurt je dat? En die vragen die Job ook aan God stelt, die vragen over lijden, en er geen antwoorden komen. Er is geen antwoord. En ik wil ook niet vanmorgen over het waarom van lijden op u inzoomen en daar een antwoord op geven, maar waartoe dient dat? Dat is een heel ander uitgangspunt. Waartoe? Niet waarom, maar waartoe? De derde omstandigheden, dat is naast hoe lang nog, naast ziekte, tegenslag, moest ik denken aan eenzaamheid in het huwelijk. Als iemand getrouwd is met een ongelovige partner, of hij is zelf in het huwelijk tot geloof gekomen, en je hoopt steeds dat het kostbaarste wat je is toebedeeld, het kostbaarste is toch Jezus, de parel in je leven, de schat in je leven. En dan wil je dat delen thuis met je man. En je hoopt dat hij tot geloof komt. En het gebeurt maar niet. En je voelt je eenzaam. Gewoon eenzaam in je huwelijk. Of hoeveel eenzaamheid is er niet bij een man en vrouw die getrouwd zijn en elkaar zijn kwijtgeraakt. En nog het hoognodige tegen elkaar zeggen. Hoe blijf je staande in een verbond waarin de liefde verdwenen is? Hoe blijf je trouw als ieder zijn eigen weg gaat? Veel verdriet in een huwelijk. En dan klinkt ook dat, hoe lang? Hoe lang, Heere, hoe lang blijft u weg? Hoe lang bent u me dan vergeten? Ziet u me de omstandigheden niet? Hoe lang blijft u weg? Een vierde waar ik zo over nagedacht heb deze week. Het was echt best wel intens. Ik ben zo gezegend dat we dat in ons eigen gezin niet kennen, maar ik ken wel gezinnen die dat kennen. En dat is verdriet om problemen met de kinderen. Weet je, ik zag een Eli. Dat heb ik gelezen in 1 Samuel 2, je moet het thuis maar eens lezen. Het verdriet heeft hij, hij is een rechter, priester, echt een priester die heel veel verdriet heeft gekend om zijn kinderen. In 1 Samuel 2 vers 12 staat, de zonen van Eli waren verdorven mannen, ze kenden de Heere niet. Eli, die priester was, ze trokken zich niks aan. Ze staken de draak met de offers. Je moet het thuis maar eens lezen. Ze hoereerden zelfs in het voorhof van de tempel. En dat had gigantische en grote gevolgen. Een enorme weerslag had dat op het volk. Want het volk ging ook de offers minachten. En dan zie je in dat hele hoofdstuk het zwakke optreden van Eli. Wat ook eigenlijk geen zoden aan de dijk zet. En dan komt er een man Gods. En dan openbaart hij de daadwerkelijke reden van die tragedie. In 1 Samuel 2 vers 29, daar zegt hij, en God zegt, u eert uw zonen meer dan mij. De diepe reden is eigenlijk, u eert uw zonen meer dan mij. En weet u, ongeacht daarvan, ongeacht waar het zit eigenlijk, de kern van de kwestie, is het zo dat Eli gigantisch verdriet heeft om wat er met zijn zonen gebeurt. Gigantisch verdriet heeft waarom dat hij zijn zonen niet kan bereiken. Hij heeft een gigantisch verdriet. Het is een man Gods, Eli, die zeg maar God eert, God wil dienen. Hij is degene die de offers brengt en dan ziet hij zijn gezin eigenlijk uit elkaar vallen en twee zonen die eigenlijk van God en gebod niks willen weten. En ook daar, als die oud is, dan krijgt hij het bericht, dat heeft die man Gods ook gezegd, dat er een tijd komt dat zijn zonen zullen sterven. En hij weet dat. Hij weet dat. En op hoge leeftijd gebeurt dat ook. Hoeveel verdriet heeft die man niet gekend? Hoeveel verdriet heeft hij niet gekend om zijn kinderen? En dan breekt alles eigenlijk onder je handen uit. Maar ik las ook over kinderen en het opvoeden van kinderen in het boek wat ik gebruik, ook als zeg maar naslagwerk voor deze prediking, is zeer aan te bevelen, is een boek van Noor van Haafden. Vrijheid in Christus heet dat boek. Maar zij beschreef daar eigenlijk iets volgende wat ik u eigenlijk wil voorlezen, omdat het heeft heel veel indruk gemaakt. En dat kan u ontzettend helpen. Als er een situatie is, of je nu ouder bent, of, nu een, zeg maar, of je tieners hebt, of volwassen kinderen, en je bidt er steeds voor, en je vecht ervoor, en je bent al jaren eigenlijk op de bres, en je lijdt eronder. En dan schrijft ze, wanneer ouders hun eigen machteloosheid erkennen en ermee naar God gaan, wordt het eigen lijden aan de problemen van de kinderen draaglijk. Je hoeft het niet alleen te dragen. Maar dan schrijft ze, loslaten betekent uw kinderen aan God toevertrouwen in plaats van te vertrouwen op uw eigen vermogen hun leven te sturen. En dan komt ze tot een pijnlijke conclusie. De pijnlijke conclusie die getrokken wordt is, eigenlijk gaat het hier meer om het loslaten van uw kinderen. Eigenlijk gaat het hier niet om het loslaten van uw kinderen, maar van de misvatting over uw eigen macht. De misvatting dat u de macht heeft hun bestemming te bepalen. Ik vond het zo indrukwekkend dat, weet je, het is zo'n moeite altijd als we een huwelijksvoorbereiding doen, dan zeggen we tegen de man, je zult je ouders moeten verlaten. Ook al houden je ouders je vast, je zult je ouders moeten verlaten. Want anders zul je je niet kunnen hechten aan je vrouw. En als je niet hecht, de mate van hechten is ook die eenheid die God kan geven. Maar je ziet ook in mensen die, dus de kinderen die niet tot geloof komen, volwassen zijn en hun eigen leven leiden, dan zie je dat ze het vasthouden. Natuurlijk is het zo dat je staat op de bres voor je kinderen. Maar er moet een moment komen dat je ze loslaat en in de handen van God geeft. Want wat je daarmee doet is dat je dus zegt tegen jezelf, ik kan die bestemming van hem in mijn eigen kracht en in mijn macht niet vasthouden. Dat heb ik niet, gelukkig. Maar God wel. En dat kan hij helpen. Dat kan hij ontzettend helpen. Als hij zegt, ik bid voor mijn kinderen. Ik zit ermee. Het maakt me ongelukkig. Ik ben verdrietig. Het drukt me neer. En je roept, en natuurlijk mag je roepen, hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog? Hoe lang tot hij me hoort? Maar niet vasthouden. Niet vasthouden, niet vastklampen. Want het is een misvatting dat u de macht heeft om de bestemming van uw kinderen te kunnen beïnvloeden. En de laatste situatie die ik noem, en dan ga ik naar het waartoe. De laatste situatie waarin echt die uitschreeuw komt van hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten. Dat is een situatie van lijden. En nu moet je God opletten, goed opletten. Het lijden wat er is, hoort bij een trouwe dienst aan God. Het lijden wat hoort bij een trouwe dienst aan God. Dat is gewoon een gigantische misvatting. Ik luister veel preken en van allerlei slag en aard, ook om mezelf te voeden, maar ook om te zien wat er allemaal zo gaande is en wat er gesproken wordt in Nederland. Vooral in Nederland ben ik dan mee bezig. Ik luister ook heel veel Engelse preken, Amerikaanse prachtige predikers. Maar als ik wil weten, wat is er gaande? Wat voor stromingen zijn er eigenlijk in Nederland? En dan is er een enorme misvatting dat als je God dient, dat je gezond zult zijn, succes zult hebben, een gelukkig leven. Je definieert het dan dat het geloven plezier, alleen maar plezier brengt. Alleen maar geluk brengt. Je wordt gezond, succes, rijk. Als je Jezus maar volgt, dan zul je dat allemaal, wordt je in de schoot gegooid. Ik kom er nog een andere keer op een preek op terug binnenkort. En dan gaat het over als wensen van ons eisen worden. Maar het is gewoon niet waar. Natuurlijk is het zo dat ik geniet ontzettend van mijn relatie met God. Ik geniet ontzettend om bij hem te zijn. Ik ben ook dankbaar dat hij ons zegent en omarm ik. Maar waar het om gaat is, heb ik de gever nou lief of zijn gave? Want als het nu echt gaat over het dienen van God, dan staan er absoluut beloftes dat in de bergreden bijvoorbeeld, dat als je God dient en Jezus dient, dat je vervolgd zult worden. Dat er smaad zal zijn op je leven. Dat er over je gelogen zal worden. Dat er over je kwaad gesproken wordt. Dat staat in Gods woord. Dat is een zekerheid. En weet je, ik moest zo denken aan Jeremia. Ik zal er waarschijnlijk ooit eens een hele preek aan wijden over dat leven van Jeremia. Een profeet die een voorbestemming had. Jeremia 1 vers 5, daar staat het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik, dat zegt God tegen Jeremia, moet je zien wat over deze man gezegd wordt. Voordat ik u in de moederschap vormde. Het gaat ons verstand te boven. Dit gaat dus er al over dat voordat de conceptie had plaatsgevonden, dat God al gedachten had over Elia, over Jeremia. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Moet je, weet je, dit, dan, als ik dit lees, hè, dan ga ik zitten. Dan ga ik zitten en dan ga ik daarover mijmeren. Je moet, vul je eigen naam eens in. Vul je eigen naam nu eens in. En dan zegt de Heere God tegen u, voordat ik jou in de moederschoot vormde, heb ik jou gekend. Ik zeg het nog eens. Voordat ik jou in de moederschoot vormde, heb ik jou gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volkeren. En wat was die boodschap van deze man? Wat was die boodschap van deze profeet? Hij legde de zonde van de hele natie bloot. En wat voor zonden waren dat? Afgoderij, immoraliteit, valse profeten. En wat was het volk woedend? Hij leed. Hij leed. En nu gaan we naar deze tijd. Als je spreekt over afgoderij, als je spreekt over immoraliteit, zoals homoseksualiteit, over huwelijk tussen twee dezelfde geslachten, als je het hebt over abortus, als je het hebt over zeg maar seksualiteit buiten het huwelijk, als je het hebt over euthanasie, wat ik daarmee bedoel is actief en bewust ingrijpen om een leven te beëindigen. Ik zal u zeggen, ik kom er zo voor uit, maar je maakt wat mee. Je maakt wat mee. Als je dat verkondigt hier ter plekke en je maakt wat mee van buiten de gemeente en in de gemeente. En dat is inherent aan wat Jezus gezegd heeft in de bergrede. Het is inherent dat als je God volgt en hem eert, dat er lijden op je pad moet komen, komt. En dan is het heerlijk, is het zo, dan herken ik zo dat je dus dan komt tot die uitspraak, ja maar Heere God, ik wil u dienen. David, die wil God dienen, het is een man naar Gods hart. En die zit dan in een situatie dat hij zegt, Heer, bent u me nu vergeten? Ik moest ook aan de vraag is eigenlijk, ik sla wat over. Ik sla wat over dat je dus moet zeggen van waartoe leidt dat nu? En ik wil me beperken tot één ding. Je kunt er heel veel over zeggen, maar ik wil me beperken tot één ding. En dat is namelijk op het moment dat ik wil je iets schetsen en dan één tekst eruit halen. En dat geeft zoveel antwoorden, of laat ik zo zeggen antwoorden in de zin van waartoe dient dit nu? Waarom is dit nu? Het ontslapen van Lazarus, dat heeft me altijd heel erg geraakt. Jezus die is erg bevriend met Lazarus, Martha en Maria. Het is ook Maria die eigenlijk in de gaten heeft, doordat ze later ziet ze eigenlijk als Lazarus is opgestaan uit de dood, dat Jezus hem heeft opgewekt. Dan is zij op het moment dat ze Jezus zalft, Dan zegt Jezus tegen die omstanders, als ze zeggen, ja, dat die olie die hadden ze voor zoveel geld kunnen verkopen. Dan zegt Jezus tegen zijn omstanders, zij doet dit met het oog op mijn begrafenis. Zij is waarschijnlijk de enige die in de gaten heeft dat dit een beeld is wat hier gebeurt van de opstanding van Christus zelf. Maar wat daar nu aan vooraf gaat, dat is iets heel dieps. Want dan is het zo dat Lazarus die is heel erg ziek. En dan zie je eigenlijk dat er, hij krijgt dan een boodschap. Die twee zussen, die zo bevriend zijn met Jezus, die sturen een boodschap naar Jezus toe. En die boodschap die houdt in, Heere, zie, hij die u lief heeft, die u lief hebt, is ziek. Dat is de boodschap. Toen ik dat las, moest ik denken, ik heb ooit zo'n boodschap mogen ontvangen in het ziekenhuis. Ik lag, in het ziekenhuis en dat was heel erg ernstig. En toen kwam mijn broeder met een kaart. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. En ik kreeg die kaart en er stond deze tekst op. Miele, ik heb gebeden tot God. En ik heb tegen God gezegd, Heere, die u lief hebt, is ziek. En dat gaf zo'n troost. Dat gaf zo'n enorme zegen. Omdat ik wist dat Jezus ervan wist. Maar toen lag ik daar. En toen kwam er iets over me heen. En toen dacht ik, oh, ik ben heel ernstig ziek. Maar Jezus weet ervan. Hij heeft een bericht gekregen. Hij heeft van mij, die broeder, heeft het bericht gestuurd. Heere, die u lief hebt, die is ziek. En dan gebeurt er eigenlijk iets wat we, dat begrijpen die twee zussen niet. Jezus komt niet. Hoe lang zou die nog wegblijven? 1 dag, 2 dagen en hij sterft. Lazarus sterft. Lazarus sterft. Dan komt Jezus er naartoe en dan zie je dat Martha en Maria, die beide zeggen ze hetzelfde. Maria die stort zich eigenlijk voor zijn voeten neer, ze knielt neer. En ik denk dat er veel meer tranen gehuild zijn als woorden gesproken. En dan zegt ze, Heere, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Ze schreef het uit. En dan staat er het kortste zinnetje in de Bijbel. Wat eigenlijk heel veel zegt. Het zijn maar 2 woorden. Het is het kortste zinnetje in de hele Bijbel. Johannes 11, vers 35. Jezus weende. Punt. Maar het bijzondere is, en de essentie van die eenzaamheid in uw huwelijk, van die tegenslag en het verdriet, verdriet om de kinderen, lijden vanwege de trouw en dienen van God, dat schreeuwen naar hoe lang nog, waarom dit wachten, staat midden in de boodschap van Lazarus. Midden erin. We lezen dat vaak en overlezen dat. Dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, Johannes 11, vers 15, toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. En weet je wat dit betekent? Dit betekent eigenlijk dat er een enorme bewogenheid is, maar in deze chaos, in dit verdriet, in die eenzaamheid. En ik, ik kan het echt, ik kan daarvan getuigen en meerdere kunnen hiervan getuigen. Dan is die roepstem van hoe lang nog? En dan zie je dat op een hele bijzondere wijze komt Jezus in die situatie met zijn bewogenheid en hij openbaart iets van zichzelf. Hier openbaart hij dat de opstanding is. Hij zegt dan, ik ben de opstanding in het leven. Hoe hadden we dat kunnen weten? In die gebrokenheid. Laat hij zien, ik ben de opstanding en het leven. In die gebrokenheid laat hij iets zien, krijgt hij iets te zien van die diamant van die heerlijkheid van hem. Hij openbaart zichzelf in de situatie. En dat is voor u heel specifiek. Dan komt hij in de situatie en u krijgt niet een antwoord. Vaak krijgen we niet het antwoord. Maar het antwoord ligt in hem, in hemzelf. Dat hij in die situatie is en dat hij u kent en dat hij die stem eigenlijk hoort. Dat hij zult zeggen van, Heer, heeft hij mij voor altijd nu vergeten? Zoals in die psalm staat. En dat je dan hoort dat hij zegt, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over een kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. En zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. In die moeilijke situatie zie je dat in de handpalmen gegraveerd. Dat wil zeggen, dat is op Golgotha gebeurd. Daar heeft God in zijn Zoon u in zijn handpalmen gegraveerd. En ik weet, ik heb het gezien in de levens van vele mensen die lijden, die om verschillende dingen lijden, zoals ik hier een paar zaken heb genoemd. Als je in hun leven meeloopt, zie je dat God zich aan het openbaren is. Op een hele specifieke manier. En dat is zo'n troost. Dat geeft geen antwoord op waarom gebeurt me dat. Dat geeft überhaupt geen antwoord aan Job waarom dat is. Dat geeft ook niet antwoorden, zeg maar, aan de vrienden van Job. Maar ook bij Job is het zo dat God zich openbaart als de heerlijke, de heilige. Hij krijgt vragen gesteld in plaats van antwoorden. Maar wat in die situatie is, dat God zich openbaart. Dat doet hij bij Lazarus, dat doet hij bij Eli, dat doet hij bij iedereen. Dat hij openbaart zich als de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige, de soevereine God die barmachtig is. En zo eindigt die psalm ook. Want uiteindelijk, dat schrijft David door en dan zegt hij, dan komt hij met het antwoord. Ik echter, psalm 13 vers 6, daar eindigt deze psalm mee. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, dat is wat overblijft. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Hij heeft geen antwoord. Hij heeft geen antwoord. Maar hij ziet door de moeilijkheden heen toch Gods hand, de goedertierenheid van God. En hoe die zich op een gegeven moment kan verheugen, omdat hij ziet, God is mij niet vergeten. God komt in de situatie. Jezus komt in de situatie en hij weent. En hij openbaart zich op een hele bijzondere, specifieke manier. Ik wil heel erg graag, omdat ik ook zie dat er intense bewogenheid is, ik wil graag met u de dienst als volgt eindigen. Boudewijn, je kunt al met Sas en Pascal komen. Ik wil met u even stil zijn en bidden. En de zegen uitspreken. En dan zullen we naar een lied luisteren. Waar ik u van nu voorlees hoe het eigenlijk ontstaan is. Dat is een heel bekend lied. Wat heel diep gaat. En dat lied heet It Is Well With My Soul. Heel oud lied. En dat lied dat is geschreven naar aanleiding van deze situatie. Horatio en Anna Spafford uit Chicago verloren in 1871 hun zoontje aan longontsteking. In hetzelfde jaar raakten ze al hun bezittingen kwijt door een grote brand. 2 jaar later besloten ze naar Europa te gaan voor een evangelisatiereis. Anna ging met de 4 dochters vooruit. Maar het schip kwam in botsing met een ander schip en zonk. De 4 meisjes verdronken. Alleen Anna werd gered. Ze stuurde haar man een telegram. Saved alone. En hij stapte meteen op het schip naar Engeland om bij haar te kunnen zijn. Tijdens de reis, toen ze voorbij de plek kwamen waar zijn dochters waren omgekomen, schreef Horatio een ontroerend lied, wat gebaseerd is op Psalm 62. It is well with my soul. Het wordt nog steeds over de hele wereld gezongen. Laten we zo stil zijn. Dan zal ik bidden. En dan luistert u naar dat lied. En dan is de dienst daarmee beëindigd. Maar als u dan even wil zitten bij het kruis of bij Jezus. Om de dingen bij hem te brengen. Om het te verwoorden. Dan kunt u blijven zitten. En diegenen die dan koffie willen gaan drinken, die gaan dan rustig naar de andere zaal. Dat is de uitgang uit naar links voor de gasten onder ons. En dat we zo in die stilte eigenlijk de Heere God echt mogen gaan bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u in al deze situaties waarin we het uitroepen, hoe lang nog, Heere, bent u me vergeten, Heere? Hoe lang moet ik nog wachten, Vader? Als ik denk aan mijn man die niet tot geloof komt, aan mijn huwelijk, als ik denk aan de kinderen die me verdriet doen en die niet Jezus willen aannemen als hun Heer en Redder, als ik denk aan mijn ziekte, aan de chronische ziekte, als ik denk aan de financiële tegenslagen, als ik denk om lijden om Christus wil, o Vader, dan willen we u echt vragen om uzelf te openbaren, om Jezus te openbaren in ons leven. Dat we iets van die glimp van hem mogen zien, wat ons zal troosten, wat ons zal laten zien, Jezus weet ervan en hij heeft me lief. En hij wil in deze situatie komen om het te troosten, om het te zegenen, om iets van zijn heerlijkheid te tonen. En zo willen we deze zegen ook echt uitspreken, Heer, dat we echt gezegend mogen zijn. Dat u ons zegent en dat u ons bewaart voor het struikelen. Heer, we willen uw aangezicht zien. We willen de genade ook in ons leven proeven en zien. We willen, Heer, we hunkeren daarna dat u uw aangezicht over ons verheft en dat u ons de vrede geeft in de situaties waar we in zijn. Dit bidden we u zo in de naam van Jezus Christus en tot verheerlijking van hem. Amen.